Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 22 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 22, vers 5. Gij immers Heere, gij zijt het door wiens macht ik uit de buik wel eer ben voortgebracht. En het zesde, wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij, mij prang de nood, benauwdheid is nabij. En wat er verder volgt in het vijfde en het zesde van Psalm 22. Wij zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 40, vers 2. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. Psalm 40, vers 2. Nadat wij met de woorden van de 12 artikelen geloofsbelijdenis hebben gedaan, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gaat vanmiddag in zondag 14 over de ontvangenis en de geboorte van de Heere Jezus. En met het oog daarop lezen wij Hebreeën 2 vanaf vers 5. Hebreeën 2 vanaf vers 5. In Hebreeën 2 vanaf vers 5 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch, nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die in weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen, en wederom zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden. Opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degene die met vreze des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, Augustinus riep eenmaal uit: is er ooit een moment geweest waarop ik zonder zonde was? En geeft u ons dat te verstaan vanmiddag, opdat die grote mond van ons dicht gaat. Wij met onze vermeende rechten, met ons totaal verdorven verstand en inzicht, die altijd de neiging hebben om zich beter te voelen dan de ander, vandaar ook eindeloze overtreden van het negende gebod. Wij die het zelfs nog verder aandurven om u ter verantwoording te roepen. Heere, sla ons neer, opdat wij in het stof voor u ons mogen verootmoedigen. Want er is waarachtig geen moment waarop wij zonder zonde zijn. Al sta ik hier als predikant uw naam aan te roepen, al zitten we hier verenigd in gemeenschappelijk gebed, al zijn we in uw huis, al zijn we met de heiligste verrichtingen bezig, zondaar zijn we en blijven we. En we kunnen nog overeind blijven bij deze belijdenis. Slaat u ons alstublieft voor het eerst op bij vernieuwing alle grond die wij zelf gelegd hebben onder onze voeten vandaan. hebben zo nodig om gebroken te worden. Nee, niet dat we daar nu op zitten te wachten. Geen mens, ik niet. En de hoorders evenmin. En toch is het nuttig. Profijtelijk. Nodig. Opdat wij vanmiddag oog en hart zouden krijgen voor de Heere Jezus. Die geen moment onverzoend heeft laten liggen. Geen moment uit een mensenleven. En of we dan in de moederschoot sterven, of op zeer jonge leeftijd sterven, of dat we 100 worden, of zelfs Methusalem 969, elke seconde, elk moment bedekt door de borg. En dat is nodig. O God, wat verstaar ik er weinig van. En wat leef ik er weinig uit. Wat is het weinig praktijk, dat het zo gesteld is. Ik wil vanmiddag de schriften openen, Heere. En geef ons alstublieft zo'n moment in uw huis, dat we zien wie we zijn en wie we blijven in onszelf. En dat we zien op die volkomen zaligmaker. Zoals we het met onze jongeren op de catechisatie hebben gehad over dat verzoendeksel. Dat op de millimeter nauwkeurig op de ark paste. Heere, wilt u de rijen van de banken doorgaan? En wilt u ons thuis opzoeken? Geef ons aandacht, bind ons aan uw woord. Laten we de majesteit van uw woord ervaren in ons hart en help ons. Gedenk, Heere, allen die ziek zijn, die rouw, smart kennen, die met verborgen kruisen over de aarde gaan. In het bijzonder denken we aan de nabestaanden van mevrouw Bevelander. Wij moesten haar gisteren aan de schoot der aarde toevertrouwen. En als uw woord uitgegaan, Heere, o God, toch niet te vergeefs. Wil het gebruiken om het nageslacht weer onder uw woord te brengen, tot de kennis van Christus te brengen. Wij dragen uw kerk wereldwijd aan u op. Zegen alle werk in uw koninkrijk. Voor het volk van de Joden is vanmorgen reeds gebeden, we doen het nog eens. Gedenk ook allen die lijden om uw naams wil. En wees met de vaderlandse kerk waarvan wij deel uitmaken. Baart het ons nog zorgen? Liggen we er nog wakker van? En dat geldt ook, Heere, als we woensdag geroepen worden om onze stem uit te brengen. Liggen we daar nog wakker van? Wilt u de christelijke partijen, een afspiegeling van de kerk, dat u de christelijke partijen wijsheid en vrijmoedigheid geven om alleen te getuigen van uw woord. Ontfermt u zich over ons wegzinkend vaderland. Bewaar, o Heere. Wilt u nog jonge mannen roepen en ze uitstoten in uw wijngaard, en ze ook een plekje geven te zijner tijd in uw kerk. De velden zijn wit om de oogsten en de arbeiders zijn weinigen. Gedenk ook hen die onder ons zijn vanmiddag en zich voorbereiden op dat heerlijke ambt. Maar tegelijkertijd hebben de profeten gezegd een last. Wij gaan met zielen om voor de eeuwigheid. Heere, bekwaam, ondersteun, geef een verlangen, maar ook een heel diep opzien om in afhankelijkheid van u op de plaats waar u ons stelt dat woord uit te dragen. Wil zo deze middag in gunst op ons ter neerzien en uw zegen ons niet doen onthouden. Een onvergetelijke dienst schenken. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 139, de versen 7, 8 en 9. Psalm 139, de versen 7, 8 en 9. Zondag 14 van onze catechismus is aan de beurt. Zondag 14. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover. Wij letten op een viertal aandachtspunten. In de eerste plaats kerstfeest in lijdenstijd. Ten tweede vrijwillig lijden. Ten derde meevoelend lijden. En tenslotte zelfverloochenend lijden. Dus ten eerste kerstfeest in lijdenstijd, ten tweede vrijwillig lijden, ten derde meevoelend lijden en tenslotte zelfverloochenend lijden. Het klinkt misschien wat vreemd, maar als wij vanmiddag het over de geboorte van de Heer Jezus hebben, kerstfeest, dan valt dat midden in de lijdenstijd. Niet alleen omdat het naar de orde van het kerkelijk jaar lijdenstijd is, maar omdat kerstfeest lijden is. De geboorte van de Heere Jezus is lijden voor de Heere Jezus. Of als ik het nog duidelijker moet zeggen, de kribbe is de eerste stap naar de hel. Let er eens op wat er gebeurt. Let eens op de totaal andere houding die de Heer Jezus heeft ten opzichte van zijn Vader. Toen hij nog bij zijn Vader was, voordat hij naar de aarde kwam, toen was hij in de schoot van zijn Vader. Toen genoot hij met zijn Vader eer en heerlijkheid. Maar toen hij geboren werd, toen kwam hij te staan tegenover zijn Vader. Dat kan niemand van ons peilen. Ik ga het nog een keer zeggen. Toen de Heere Jezus nog niet ontvangen was in de buik, in de schoot van Maria, toen hij nog bij zijn Vader was, toen was hij in de schoot van zijn Vader. Maar zodra hij met de conceptie naar deze aarde kwam, kwam hij te staan in een verhouding tegenover zijn vader. Vanaf dat prilste begin in de buik van Maria kwam er een totaal andere rechtsverhouding tegenover. Weet je wat dat is? Tegenover. Dan sta je er als schuldige. Tegenover je rechter. Dus als de Heer Jezus ontvangen wordt en als hij geboren wordt, dan staat hij daar als de diepst schuldige, als de grootste der zondaren in de toerekening. Want hij bleef van zichzelf zonder zonde. Maar hij kreeg dadelijk de schuld van heel zijn kerk op zich. De catechismus begint met zondag 14 over de staten van Christus te spreken. De staten van Christus. Er zijn twee staten. De staat van zijn vernedering, zondag 14, 15 en 16. En de staat van zijn verhoging, 17, 18 en 19. Wat is dat, een staat? Een staat is echt wat anders dan een toestand. De Heer Jezus kwam niet in een toestand naar deze aarde, maar hij kwam in een staat naar deze aarde. In een toestand verkeer je, in een staat word je gesteld. Wat is dat, dominee? Wel, toen Adam er nog niet was, en God schiep Adam, toen stelde God Adam in de staat der rechtheid. Volmaakt. Maar niet volgroeid, zoals we straks hopen te zien. Wel volmaakt. Er is geen gebrek aan Adam. Zo stelde God hem. Maar toen Adam afscheid nam van God, de zondeval, toen geraakte hij in die toestand van ellende, van zonde en van schuld. En God stelde hem vanaf dat moment in staat van beschuldiging. En daar gaat het nou vanmiddag over. Toen ik er nog niet was, en God schiep mij vanaf dat allerprilste begin in de buik van mijn moeder, toen stelde mij God in een staat van beschuldiging. Beseffen we enigermate het ontzaglijke verschil? Toen Adam er niet was en God schiep Adam, toen stelde hij hem in de staat van de rechtvaardigheid. Maar na de zondeval, toen wij kwamen in de schoot van onze moeder, dat wonderlijke geheim, toen heeft God ons gelijk aangewezen en in de staat van beschuldiging gesteld. En zodra je geboren wordt, kun je niks goeds meer doen voor God. Word je schuldig geboren. Wie kan in staat van beschuldiging stellen? Dat doet een rechter. Ik kan wel zeggen, jij hebt het gedaan. Maar de rechter kan alleen maar in de staat van beschuldiging stellen. Dat kan God alleen. Dus zie je nu wat er gebeurt. De zoon verlaat de schoot van zijn vader. Die twee die hadden elkaar zo hartelijk lief. Zo intens lief. En toen ging de zoon uit de schoot van zijn vader naar de schoot van Maria. En daar werd de Heer Jezus direct in staat van beschuldiging gesteld. Door God, de hemelse rechter. Strafwaardig. Schuldig. U moet de dood sterven. Dat zeg ik toch niet veel. Dat de kribbe het begin is van de hel. Want de hel is dat uiterste. In staat van beschuldiging. Eeuwig te moeten betalen. En niet te kunnen. En niet te hebben. Zo staat Jezus daar. In de schoot van Maria. En u kent die staat van vernedering 5 trappen. En die trappen zijn bedoeld om te laten zien dat we steeds dieper afdalen. En straks de staat van verhoging via die trappen steeds hoger stijgen. 5 trappen van vernedering. De geboorte, het lijden, sterven, de begrafenis en de diepste trap, de nederdaling ter helle. Dus als Jezus naar deze aarde komt, dan begint hij dus af te dalen in de staat van beschuldiging. En wie? Wie heeft nu geleerd of God leerde het hem? Dat het zo gegaan is. Steeds lager. In staat van beschuldiging. Maar als God je ontdekt, dan ontdekt hij je aan een aantal zonden. Maar uiteindelijk gaat hij je leren dat je zonde bent. En ik geloof dat je daar nog nooit van afkomt. Ik geloof dat de Heer je steeds dieper gaat leren dat je zonde bent. in staat van beschuldiging. Is het dan geen wonder dat je vanmiddag de Heere Jezus zo die trappen ziet afdalen? Eeuwig wonder, lieve Heere Jezus, dat u nou zo uit de schoot van uw vader kwam. En dat u naar de schoot van uw moeder ging. Om in mijn plaats af te dalen. Af te dalen. Dieper vernederd. Om te lijden, te sterven en die helse smarten te dragen. Zie hem gaan. Kijk, en daarom heeft kerstfeest 0,0 met sfeer en romantiek te maken. Maar het heeft met twee dingen te maken. In de eerste plaats een diepe, diepe smart. Als je de Heere Jezus zo ziet afdalen. En in de tweede plaats een ongekende vreugde en blijdschap. Dat hij dat in jouw plaats doet. Plaatsvervangend. Kerstfeest. In de lijdenstijd. Niet omdat het nu toevallig lijdenstijd is. Maar de ontvangenis en de geboorte van de Heere Jezus. Is lijden voor de Heere Jezus. Diep lijden. Onze tweede gedachte. Vrijwillig lijden. Wat is dat gezegd? Vraagt de catechismus. Dat zou je kunnen vertalen met: wat moeten we ons daarbij voorstellen? Die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Het kan nooit kwaad voor predikers, als ze een tekst bestuderen, om zich daar een voorstelling van te maken. En het kan nooit kwaad, als je zelf je Bijbeltje bestudeert, om een voorstelling te maken van wat je gelezen hebt. Nou, dat vraagt de catechismus vanmiddag ook. Wat moet je je daar nu bij voorstellen? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Zal ik je het antwoord geven? Niets. Dan moet je je niets bij voorstellen. Maar daar kun je je eenvoudig niets bij voorstellen. Helemaal niets. Ontvangen van de Heilige Geest is elke natuurlijke conceptie al niet een ontzaggelijk wonder? Wat dan misschien de wetenschap geprobeerd heeft in kaart te brengen? Maar dat de Heere Jezus ontvangen is in de schoot van zijn moeder Maria. Zonder toedoen van een man. Maar door de kracht van de Heilige Geest. Daar moet ons verstand eerbiedig stilstaan. Daar kunnen wij ons ten eenenmale niets bij voorstellen. Het enige wat we kunnen overdenken is, als de Heere Jezus zo ontvangen is en geboren zoals ieder ander kind geboren is, dan moet hij wel een bijzonder kind zijn. En hij is een bijzonder kind. Gelukkig wel. Hij is het enige kind dat zonder zonde ter wereld is gekomen. Hij is het enige kind dat geboren is zonder erfzonde, zonder erfschuld en zonder erfswet. Hij is het enige mens op deze aarde dat in de natuurlijke weg geboren is, maar bovennatuurlijk ontvangen is. En daarom rein. Wie zal een reine geven uit een onreine? Vraagt Job. De Heilige Geest. Kan ik me daar iets bij voorstellen? Nee. Maar heb u het wel eens aanbeden? Daar is er een. Misschien dat hij mijn schuld kan overnemen. Want ik als vader, ik kan niet voor mijn kinderen betalen. Omdat ik zelf een hemelhoge schuld heb die ik zelf niet kan betalen. Laat staan voor een ander. En ik kijk of er misschien op de aarde nog eentje gevonden wordt. Maar ach, er is er niet één. Ja toch, is er wel één. Geboren uit de maagd Maria. Zonder toedoen van de man. Want als de man er toegedaan had, dan was Jezus niet zonder zonde geboren. Wat is dat gezegd? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ach, Maria. Als Gabriel haar dan die wondere boodschap brengt, dan zegt ze ook maar, hoe zou dat toch kunnen? Terwijl ik geen man beken. Wel, zegt Gabriel dan, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genaamd worden. En Maria, weet je het nu? Nee, nu weet Maria dat nog niet. Maar weet je wat ze zegt? Door het geloof, zie zegt ze, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw wil. En op datzelfde moment ontving ze. Als je het eens wordt met de Heere, ontvang je de Heere Jezus. Onvoorwaardelijk. Nog een keer. Wist Maria daar de tweede keer hoe het allemaal eraan toe zou gaan? Wel, nee, dat kan niet. Maar ze werd het door het geloof eens. En zij ontving. Dat is het geheim van zalig worden. En dat is de eenvoud van zalig worden. Het geheim en de eenvoud van zalig worden. Door het geloof. Mij geschieden. Zoals u dat wilt. Wel, en dan komt de Heere Jezus dus in de staat van de diepst schuldige. Kijk, Paulus die heeft gezegd, ik ben de grootste van de zondaren. En dat kun je menen. Het zou zo slecht niet zijn als ik ook eens op dat plekje was. Dat ik dan zou zeggen, dan ben ik de slechtste van de gemeente. Dan ben ik de vuilste van het dorp. Nou ben ik de laagste van heel de wereld. Nu ben ik de minste van heel de kerk van alle Gods kinderen. En toch durf ik het aan om vanmiddag te zeggen, nee Paulus, u bent niet de grootste, maar dat is de Heer Jezus. Waarom? Wel, Paulus had natuurlijk wel een enorme berg met schuld, dat is helder. Maar die had hij zelf gemaakt. En dat waren zijn eigen zonden. Maar als de Heere Jezus daar op die wonderlijke aanbiddenswaardige wijze geboren ontvangen wordt in de schoot van Maria. Dan wordt hij terstond beladen met de schuld van heel zijn kerk. Dat is een ontelbare schare. God, rekent nu die zonde, die schuld van al die mensen aan de Heer Jezus toe. Want al die mensen die zijn ontvangen in de schoot van hun moeder door toedoen van hun vader. En toen waren ze daar het voorwerp van Gods toorn. Die conceptie die nauwelijks met het blote oog waarneembaar is, is in Gods oog schuldig. Miljoenen schuldigen in de schoot van hun moeder. En God neemt al die schuld en rekent dat toe aan zijn eigen kind. Dus daarom zeg ik, de Heer Jezus, als de diepst schuldige, voor God gerekend. En dan moet je opletten hoe de catechismus dat nu verwoordt. Wat is dat gezegd, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, wat een verheven persoon. God zelf daalt af. Kan het dan geen mens mij redden? Nee, geen mens kan mij redden. Want als het goed is, dan heb je een keer moederziel alleen met God te maken gehad. Als het goed is, dan ben je een keer van je vrouw af, van je man af, van je kinderen, van je ouders, van jezelf af. En heb je alleen met God te maken. Dan kan geen mens je meer redden, dan kan geen mens nog voorbeden voor je doen. Zalig worden is zo onmogelijk als God er niet aan de pas komt. Ik zou niet weten, al had ik 100 keer gestudeerd, maar ik zou niet weten hoe ik in de hemel moet komen. Bij God. Dat hoeft ook niet. God komt naar de aarde. In de schoot van Maria. En hij komt daar als de diepst schuldige. De eeuwige Zoon van God. Die waarachtig God is en blijft. Hij neemt de ware menselijke natuur aan. Dat kan niet van ons gezegd worden, toch? Je hebt toch voor je ontvangenis niet kunnen besluiten om een keer geboren te worden? Voordat ik op deze aarde geboren werd, was ik toch niet ergens in de hemel en toen keek ik eens, nou ik denk die vader en die moeder, dat lijkt me wel wat. En ik zou in die tijd wel geboren willen worden. Ik zeg het al, je wordt geboren. Daar beslist God over. God beslist welke vader en moeder je krijgt. En God beslist wanneer je geboren wordt. En God beslist waar je geboren wordt. Daar ga je zelf niet over. Je hebt geen vinger in de pap. Maar nu staat dat de Heer Jezus, die ware menselijke natuur, aangenomen heeft. Dat is een daad. Dat is een keuze. Dat heeft te maken met de wil. Hoor, ik weet wel, we hebben een wil. En sommigen hebben wel een sterke wil. En sinds onze val hebben we allemaal een foute wil. Een opstandige wil. Een weerbarstige wil. Maar wij konden niet willen wanneer we geboren zouden worden. En waar? En uit wie? De Heer Jezus wel. Hij die het geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Moet je nou zinnen? Vrijwillig. Ja, vrijwillig uit een meisje. Augustinus denkt een jaar of 14, ik weet het niet hoor. Maar Augustinus denkt het, jaar of 14. En goed, laat ze dan 20 geweest zijn, wat praat je dan nog over? Heel in de verte dan weliswaar familie van koning David, maar al die luister was weg. Geboren willen worden uit een meisje dat uit Nazareth komt, zomaar een onbetekenend, verachtelijk dorpje. De eeuwige zoon van God. Hij wil dienstknecht worden. Hij wil dienen. Hij wil dienen. Als je ouder wordt, dan wordt het traplopen lastiger. Maar ik hoop dat God je al heel jong je beide benen breekt. Ja, niet echt je benen, maar dat bedoel ik in het geestelijke. Zodat je ook niet meer kunt traplopen. En dan zegt de Heer Jezus, zal ik je dan vanmiddag dienen? En zal ik je op mijn armen nemen en meenemen? Trap voor trap naar beneden. En wij weten wel wat dat meenemen betekent. Hè? Dat betekent niet dat we samen nog een beetje doen. Maar dat Hij alles doet. En de winst aan mij geeft. Dat is met Christus geboren worden. En met Hem lijden. En met Hem sterven. Hij doet het. Maar de winst is voor mij. Dus Hij neemt de gestalte van een dienstknecht aan. Een dienaar. Gemeente. Kan de Heere Jezus u vanmiddag ergens mee van dienst zijn? Hij zegt, je moet niet denken dat ik gekomen ben om gediend te worden. Ga toch, nee, maar we gaan keurig 2 keer naar de kerk en we bidden. Ja, dat is allemaal mooi natuurlijk. Maar we denken toch echt niet dat wij God dienen? Nee, zegt de Heer Jezus, kan ik u vanmiddag ergens mee van dienst zijn? Nou, nee, ik heb alles. De rijke jongeling zegt, al deze dingen heb ik onderhouden, dus ik zou niet weten wat Jezus voor mij moet doen. Ik zou niet weten waarom Hij schuld voor mij moet betalen, want voor zover ik weet, heb ik helemaal geen schuld. Ja, je bent wel mens, je doet allemaal wel eens iets fout. Zie je hoe nodig het is dat Gods geest ons ontdekt. En dat wij zo onze schuld voor God doorleven. Dat we zeggen, het is geen betalen aan. Dat is dweilen met de kraan open. Hopeloos om zalig te worden. Kan ik u dan misschien dienen vanmiddag? Kan de Heer Jezus u ergens mee dienen vanmiddag? Of zijn we te vroom om bediend te worden? Hij de schepper wordt schepsel. Hij die rijk was, wordt arm. Hij de Heere wordt een knecht. En Hij wil het. Want Hij heeft die natuur aangenomen. Onze derde gedachte. Meevoelend lijden. Wat het antwoord zegt op wat hij ook het ware zaad van David zei, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Dus de Heer Jezus heeft die ware menselijke natuur niet meegenomen uit de hemel, nee. Hij was, hij is en hij blijft de eeuwige Zoon van God. En zo komt hij naar beneden en dan in de schoot van Maria weeft de Heilige Geest zijn menselijk lichaam en wordt de menselijke natuur geschapen. De ware menselijke natuur. Ik heb in mijn eerste gedachte gezegd dat toen Adam geschapen was, hij wel volmaakt was, maar hij was niet volgroeid. Hij was nog niet gekomen tot dat doel wat God uiteindelijk voor ogen had, zodat hij ook niet meer kon zondigen en dan zou eeuwig het feest vaststaan. Als Adam dat had bereikt. Maar zover was het nog niet. En toen heeft God Adam dus getapen in die staat der tijd, weliswaar zonder zonde, maar Adam had wel slaap nodig. Dus in het paradijs werd het ook avond en dan was Adam op moe en dan ging hij ook lekker slapen. Ja, gelukkig had Adam geen last van boze dromen, van verkeerde gedachten is een droom. Hij sliep, elke nacht, heerlijk. En hij werd verfrist wakker. God heeft Adam zo geschapen dat hij nodig had, dat hij fruit pakte van de bomen en dat hij dat opat. Hij had nodig dat hij water dronk uit die frisse stromende rivieren door de Hof van Eden. Dat is geen zonde. Zo heeft God de mens geschapen. En die natuur heeft de Heere Jezus aangenomen. Hij was niet bovennatuurlijk, hè, om het zo maar te zeggen, een bovennatuurlijke krachtpatser. Nee. Onderworpen aan diezelfde wetten, waaraan Adam ook voor de val onderworpen was. De broederen in alles gelijk. En de Heer Jezus had niet alleen een lichaam aangenomen, want die ware menselijke natuur betekent niet alleen een menselijk lichaam, maar ook een menselijke ziel, met alle emoties van dien. Voor de val was dat de vreugde in God. En na de val is dat de droefheid over de zonde bijgekomen, het klagen over de zonde. De dagen van de duisternis, de angst en de moeite. Kan er mentaal, geestelijk ook geleden worden? Dat hopen we ook de volgende keer te zien. Het hele leven van de Heere Jezus was lijden. Dus de Heere Jezus kende ook dorst. Die bekende tekst vanaf het kruis, mij dorst. Wij lezen en het hongerde hem ten laatste. Wat was de Heere Jezus ook moe na een dag werken, zodat hij ging slapen? Dat had hij nodig. Wat kwamen de emoties op in de Hof van Gethsemane? Want wat daar gebeurde, dat was verbijsterend. Toen zijn vader hem die beker volhield, omdat hij als schuldige werd aangemerkt, toegerekend. En de Heere Jezus werd verbaasd, staat er. Hij deinsde terug. Wat? Moet ik die beker leeg drinken? Want de natuur van de mens is niet geschapen om te lijden. Dus de Heere Jezus heeft die emoties gekend, tot in het diepst van zijn vezels. Alleen zonder zonde. zonder zonde. Als God mij een kruisje oplegt, dan ben ik vaak opstandig. Of vervuld met zelfmedelijden. Zeg ik, ja, waarom moet dat nou, Heer? De beste momenten zijn dat ik eronder mag buigen, maar ik ken zo weinig momenten dat ik er vreugde in heb. En dat ik God dank voor het kruis. En dan moeten we maar niet denken dat de Heer Jezus toch God was en dat hij daarom dat lijden eigenlijk ja, als een peulenschil zou hebben ervaren. Nee. Als het lijden op hem afkomt, ja, dan komen de emoties naar boven. Toch zonder zonde. En dan worstelt de Heer Jezus daar in die hof. En hij worstelt intens met zijn Vader. Maar hij is het eens. En hij blijft het eens. En hij wil niet anders dan wat zijn Vader wilde. De broederen in alles gelijk. Want wij gaan met hem lijden, volk van God. En ik geloof dat de Heer dat lijden gebruikt om je dieper je natuur te gaan verstaan. Dat hij niet deugt. En dat er nog zoveel opstand is. En dat ik gehoorzaamheid moet leren. Maar ik zit nog steeds in groep 1 van de leerschool van Jezus. En soms dan zeg ik, o Heere Jezus, dat ik bij u in de klas mag zitten. Toch op de school van Jezus. Maar dan zit ik al zoveel jaren op en ik ben niet veel gevorderd. Gehoorzaamheid leren. Wat ben ik vaak opstandig? Wat ben ik dikwijls moedeloos? Wat wil ik het bijltje erbij neerleggen? Waarom? Ik begrijp u niet, o God. En dan zie ik mijn Heere Jezus ontvangen worden en geboren worden, plaatsvervangend, de broederen in alles gelijk. Als één mij verstaat, dan is hij. Ongeacht welk kruis hij op uw schouders legt, hij verstaat u. En dan gaat hij naast u zitten. En wat zegt hij dan? Ik denk dat hij niks zegt. Maar zijn aanwezigheid laat me zien en ervaren dat hij ervan af weet. Hij begrijpt me. Begrijpt me. Hij is er. Weet je nog, lieve kinderen, dat ik zojuist zei, als God nou je beide benen breekt, niet echt natuurlijk. Maar soms misschien ook wel. Maar dan kun je niet meer trap lopen. Kijk, en als hij dan zo stilletjes naast je gaat zitten, met al je vragen en je waaroms en je verdriet en je opstand. En neemt hij je mee. En dat is de bals. Dat is het evangelie. Dat is de vreugde. Dat ben ik toch, ondanks mijn kruis, de gelukkigste van alle mensen. Als niemand me begrijpt, toch? Ik denk aan Job. Die zo'n onbegrepen lijden kreeg. En beschuldigd werd door zijn vrienden. Als niemand me begrijpt. Als velen zeggen, hij heeft geen heil bij God. Wat zijn dat de heerlijkste momenten. Als de Heere Jezus naast je gaat zitten. De broederen in alles gelijk. Uitgenomen de zonde. Dat is meevoelend lijden. Medelijdend lijden. Sympathie staat er eigenlijk in het Grieks. Mooi, hè? Sympathie. Dan gaan die vrienden Job met de nek aankijken. En dan komt de Heere Jezus bij Job. En dan heeft hij sympathie voor Job. Ik begrijp je, hoor. Ik begrijp je. Dus lieve kinderen van God, onthoud dit, hè. Het kan niet zo donker worden. Het kan niet zo diep gaan. Of de Heere Jezus weet ervan? Ja, kijk, dan sta je natuurlijk wel in je hemd vanmiddag als je hem niet kent. Maar wat ben je gelukkig, hè? Dat nou deze Jezus geen vreemde Jezus is. Het ware zaad van David staat er. Weet je wat dat betekent? Dat God zijn woord waar maakt. Hij vervult zijn woord. Hij doet wat hij zegt. Hij had het aan David beloofd. En uiteindelijk is de grote Davidszoon geboren. Dus geen nood. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En de nacht kan lang duren, maar er komt een morgen. En op die morgen zal nooit meer een nacht volgen. Onze laatste gedachte, zelfverloochenend lijden. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en de geboorte van Christus? Ik las bij Augustinus, indien ik reeds in zonden ontvangen en geboren ben, waar dan, o Heer, waar en wanneer was uw knecht zonder schuld? Hoor je het verdriet? Hoor je het verdriet in die roep van Augustinus? Indien ik dan in zonden ontvangen en geboren ben, waar dan, o Heer, waar dan, o Heer, waar en wanneer was ik zonder schuld? Ik zou je maar gelijk zeggen, als je beter voelt dan wat Augustinus hier zegt, dan heb je totaal niks aan de preek. Dan zit je er misschien wel met ergernis. En ik voel me zo vaak beter. En daarom heeft de Heere Jezus zo weinig nut en betekenis. Maar wat nuttigheid verkrijgt gij? Laten we er nou eens van uitgaan dat de catechismus iedereen aanwijst. Wat voor nut heb jij, jongen? En u dan, moeder? Wat voor nut? Wat nuttigheid verkrijgt gij? Daar wordt naar gevraagd. In de eerste plaats zegt de catechismus dat hij onze middelaar is. Ik vind zo'n diepe gedachte. Een middelaar die staat tussen beide partijen. Hè? Die vertegenwoordigt beide partijen. We hebben net gezien de eeuwige Zoon van God. Dus de Heer Jezus staat aan de kant van God. Hij vertegenwoordigt God. En nu komt hij dus ook naar de aarde en dan vertegenwoordigt hij de mens. Hij is onze middelaar. Dus de ontvangenis en de geboorte van de Heere Jezus wordt gekoppeld aan zijn middelaarschap door de catechismus. Mijn nagene, die ongevormde klomp daar in de schoot van de moeder, die kan niet praten. Het kind kan zich niet verdedigen. Dat kan helemaal niets. En als het jongetje of het meisje geboren wordt, dan is het ook een hulpeloos kind. Dat heeft de eerste jaren volop en alle zorg nodig. Maar hij is niet alleen. Johannes de Doper was niet alleen in de schoot van zijn moeder Elisabeth. Daar was de Heere Jezus ook. En hij nam het voor dat jongetje op, voor Johannes. Vanaf het prilste begin is daar één die het voor mij opneemt. En dan het tweede, wat de catechismus opwijst. Met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. En onze jongens fietsen naar Tolen. En nemen jullie nu midden in de zomer, als het 25 graden is, en in de verste verte geen voorspelling, de eerste 14 dagen geen regen, neem je dan je regenpak mee op de fiets? Nee, natuurlijk niet. Regenkleding of een paraplu is alleen maar nuttig als het regent, als het giet. Dan blijf je droog. En ben je beschermd, toch? Wat nuttigheid verkrijgt gij, dat hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik geboren ben, ontvangen ben, voor Gods aangezicht bedekt. Doet hij. Dat moet je zelf niet doen. Weet je nog die preek uit Spreuken 28? Wie zijn zonden bedekt zal niet voorspoedig zijn. Dat moet je niet doen, joh. Je moet je zonde maar eerlijk aan de Heere Jezus vertellen. En wat doet de Heere Jezus dan? Bazuint hij het dan uit? Wel, nee. Dan gaat hij dat bedekken. Hij dat bedekken. Maar dan moet je wel goed lezen wat er staat. Hij bedekt het voor Gods aangezicht. Hij gaat ervoor staan. Hij zegt, jongen, ga maar achter me staan. Hij zegt, vader, ga maar achter mij staan. Dat doet hij. En als God dan kijkt, dan ziet hij niet mij, de zondaar. Maar dan ziet hij zijn eigen kind. Volkomen onschuld staat er. Zo ziet God mij als ik achter de Heere Jezus sta. Volkomen onschuld en volkomen heiligheid. Ja, maar dan moet ik het nog een keer erop wijzen wat er staat. Want er staat niet dat hij het voor mij bedekt, maar voor Gods aangezicht. Kijk, daarom klagen de dichters in de psalmen nog zo vaak over hun zonden, hè. David, als hij al bijna gaat sterven, oud is. En zegt, Heere, denk toch niet meer aan de zonden van mijn jonkheid. Want je ziet elke keer weer dat afschuwelijke verleden. En elke keer weer die zonde voor God. En zegt, zo kan ik niet voor God bestaan. Daar heb je smart over, verdriet van. Maar luister. De Heer Jezus ging in die staat van vernedering de trappen af naar beneden. En dan ziet God alleen maar onschuld, heiligheid. Geloof je dat? Geloof je dat? Dan ben je zo gelukkig. Dan heb je zo'n vrede. Al is het. Dat mij mijn geweten mij aanklaagt. Dat ik tegen al Gods geboden gezondigd en geen daarvan gehouden heb. Nochtans. God. Nochtans. Gedompeld in het bloed van de Heere Jezus Christus. Voor Gods aangezicht bedekt. Hey. Hij was toch degene die je in staat van beschuldiging stelde. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En diezelfde rechter, die stelt mij nu in de staat van onschuld om Jezus wil. Die aanklagers die zeggen, meneer de rechter, kijk eens, dat heb je gedaan, dat heb je gedaan, dat heb je gedaan. Maar de Heer Jezus gaat ervoor staan. En dan gaat die rechter het dossier bekijken. Nee. Onschuldig. Heilig. In mijn ogen. Als ik dat zie, lieve gemeente. Dan heb ik me geen mens te maken. Mijn God sprak me vrij. En dan ben je het ook. Dan ben je ook vrij. Nog één keer en dan gaan we naar huis. Welk nut hebt u ervan? Van deze preek vanmiddag. Amen. Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. 32 1. eindigen wij met gebed. O gelukkig, o lieve Heere, als u ons stelt in de staat van onschuld, alle zonde weg, alle onheiligheid weg. Mensen mogen dan denken van me wat ze willen. Zolang die vrede van u er maar is. Hoe ongelukkig. Als we nog met onze eigen schuld. Aangeboren schuld over de aarde gaan. En dan de een of de ander onder ons. Zal echt wel wat netter of beter geleefd hebben dan de ander. Het ging over de aangeboren schuld. Heere Jezus, uw naam alleen de eer, dat u vrijwillig naar deze aarde kwam. En dat u uit de schoot van uw vader naar de schoot van uw moeder ging. En toen in staat van beschuldiging werd gesteld, opdat schuldigen vrij uit zouden gaan. En zouden zingen, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Dan is sterven niet meer erg, alleen nog een doorgang naar het eeuwige leven. Heer, we hebben er iets van begrepen of totaal niets. We verstaan het, of het is aan ons voorbij gegaan. We hebben het nut ervan ervaren in ons hart. Of we hebben ons geërgerd. Maar ik dank u, mijn Heere, voor alles wat u ons op deze dag gaf. Verheerlijk uw naam, om Jezus wil. Amen. 118 vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. 118 vers 13. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.